Goedenavond. De 34ste avond, ja, 2/3 van de hele cursus. De Parashat Nassau. En dat betekent neem op. Nasa betekent nemen of dragen. En hier betekent het neem op. En dan gaat het over de aantallen van de diverse groepen van levieten. We gaan het hebben over de tweede helft van nummer 4 en we gaan door tot en met hoofdstuk 7. En daar staan heel bijzondere passages in. We gaan over de ambtsindeling van de levieten nog kort hebben. En dan over de drie groepen onreinen, over ontvreemding, de eigenaardige wet op de jaloersheid, de bijzondere wet op de Nazireer. Dan over de priesterlijke zegen die we zo goed kennen. En in hoofdstuk 7, een heel lang hoofdstuk, de inwijdingsoffers die de oversten gebracht hebben voor het koperen altaar. We gaan het eerst hebben over nummer 4 en 5. U weet het, we hadden het de vorige keer over de Kehatieten, de eerste groep van de levieten en hun bediening in het dragen van het heiligdom. Gerson is eigenlijk de oudste zoon, maar Kehat is uitverkoren voor de meest bijzondere taak. Kom ik nog wel op terug, namelijk het dragen van de heilige voorwerpen die er in de tabernakel stonden. En dan komen de Gersonieten, die eigenlijk voorop staan. U kent het rijtje Gerson, Kehat en Merari. Tenminste, ik neem aan dat u ze alle drie kent, die zonen van Levi. Ook hier worden de mannen opgenomen van 30 tot 50 jaar. Dus de mannen die in de kracht van hun leven zijn. En zij dragen de kleden van de eigenlijke tabernakel. Het bovenste kleed van zeekoevel, het tweede kleed van roodgevermde ramsvellen, maar het merkwaardige is dat dat kleed hier helemaal niet genoemd wordt. En Ibn Ezra spreekt zelfs de gedachte uit dat het misschien wel gewoon hetzelfde is, dat die bovenste twee eigenlijk één kleed zijn. Maar dat lijkt me toch wel moeilijk. Het ene is van zeekoe, het andere is van ram. Maar ja, laat maar zitten. In elk geval, het wordt hier niet genoemd. Het derde kleed is van geitenhaar en het onderste kleed. Als je dus in de tabernakel staat, dan kijk je naar boven en dan kijk je tegen dat kleed aan. Dat is van linnen met blauwpurperen en roodpurperen en scharlaken draden daarin geweven. Die kleden worden afgenomen en die mogen zij dragen op een bijzondere manier waar we pas veel later over komen te spreken. Verder, de twee gordijnen in de tabernakel, het gordijn voor de ingang van het heilige. Het tweede is natuurlijk ook een gordijn, maar daar hebben we een speciaal woord voor. Dat zit er zo in gesleten. Het voorhangsel, dat is dat wat voor het allerheiligste hangt. En dus het allerheiligste... Oh. Sorry. Je hebt nog meer gordijnen in de tabernakel, namelijk ook natuurlijk helemaal rondom de voorhof. Daar heb je de kleden van de omheining, helemaal om de voorhof heen. En dan nog weer een heel bijzonder gordijn voor de inhoud van de voorhof. Je kunt dus simpelweg zeggen, alles wat van textiel is, dat is in de handen van de Gersonieten. De Kehatieten zagen we de vorige keer, stonden onder leiding van de oudste zoon van de Aaron, althans de oudste nog overlevende zoon. En Itamar, dat is de jongste zoon van de Aaron, die heeft de leiding over de Gersonieten. Ik heb geprobeerd geestelijk toe te passen wat die Kehatieten voor taak hadden, maar dat kun je met de Gersonieten natuurlijk ook. De gordijnen zijn er om af te dekken en om te omheinen en om daarmee af te schermen. En het heilige, dat is als de parels die je niet voor de zwijnen mag gooien. Het is in de dienst van de levieten altijd van belang om dat wat behoort tot de geheimtaal van de gelovigen, om een gevaarlijke uitdrukking te gebruiken. Daar mogen zij over waken. En alles wat dat afschermt, dat wordt door de Gersonieten vervoerd. Geheimtaal is natuurlijk niet echt, want alle geheimen in de Bijbel zijn geopenbaard. Alleen, ze zijn alleen maar geopenbaard in effect voor diegenen die ook open oren hebben gekregen om het op te nemen. De Merarieten, dat is dan de jongste zoon van Levi, Merari. Ook weer de mannen van 30 tot 50 jaar, die staan ook weer onder leiding van Itamar. En zij dragen in eerste instantie alles wat van hout is. De planken van de tabernakel. En daar horen ook de dwarsbalken bij. Ze zijn allemaal met goud bekleed. En ook de voetstukken die zijn van zilver. En dan heb je nog de pilaren van de voorhof, van die gordijnen helemaal om de voorhof heen. En de voetstukken die daarbij horen, die horen ook bij de taak van alles wat de merarieten mogen dragen. En hier gaat het om de, als je de tabernakel beschouwt als huis van God en als beeld van de gemeente als het huis van God, dan gaat het hier om de grondslag, om de schragen die dat huis van God overeind houden. Dan gaat het over het waken en het, ook het vervoer, dus het tentoonspreiden in deze wereld van die grondslagen van de gemeente als het huis van God. Wat apostel Paulus eigenlijk vooral gepresenteerd heeft in de brieven aan de Romeinen, aan de Efeziërs en de Colossenzen over het huis van God. Al deze kostbare waarheden die worden als het ware door ons heen al bijna 2000 jaar door de woestijn van deze wereld gedragen. Dat hoort bij onze taak van levieten. Want u weet het, wij zijn geestelijk gesproken allemaal priesters en we zijn geestelijk gesproken ook allemaal levieten. En dat slaat op heel verschillende taken. De priester is de offeraar, is de aanbidder, is degene die geestelijke offers brengt. En de levieten is degene die deze waarheden mag uitdragen in de prediking. Ik vind het altijd mooi om te zeggen dat de prediker dus eigenlijk een levietendienst verricht. En dat doet hij ten behoeve van de priesters. En dat zijn de luisteraars. Nog iets over Merari. Er staat in vers 32. Althans, zo kun je dat lezen. Dat elke Merariet bij name gekend is. En de Rabbi Nachmanides legt dat zo uit. Dat elke Merariet zijn eigen persoonlijk toegemeten taak krijgt. Dus het is niet zo dat die duizenden merarieten, dat daar tegen gezegd wordt, nou jongens, kijk, dragen jullie het allemaal maar, zien we hoe je dat verdeelt. Nee, elk moet als het ware zijn eigen pinnetje of zijn eigen voetstuk of zijn eigen pilaaronderdeel dragen. Je vraagt je bijna af of er wel genoeg te dragen viel voor al die mensen, want het staat verderop op deze slide, het lijkt wel een klein gebouw voor 8500 80 vervoerders. Maar je kunt wel zeggen dat God daarmee dus blijk geeft van belangstelling voor elk detail. Voor elk detail van de tabernakel is er iemand die daar zorg voor draagt. En als het om grote dingen gaat, dan zijn het er heel velen die samen voor dat ene grote ding zorg dragen. Het staat alles onder priesterlijke controle. Ik zeg nog eens wat ik net zei. Niet de levieten zijn de baas in de gemeente, maar de priesters. Dat zijn we allemaal. Het is eigenlijk, als je dat gevaarlijke woord mag gebruiken, zo democratisch als ik weet niet wat. Het is het priestervolk. En dat betekent ook heel concreet dat iedere prediker uiteindelijk niet alleen maar niet boven de gemeenschap staat om hun uit te leggen hoe het in elkaar zit, maar dat het de priesters zijn, het volk als zodanig, die de leviet in de gaten houdt. Want het woord en de taken zijn van ons allemaal samen. Nou, we hebben ook gezien, je begint binnen de tabernakel op te ruimen en te in te pakken en te gaan dragen. Dan de tent zelf en dan tenslotte de voorhof van binnen naar buiten. Elke leviet heeft zijn eigen taak en zo is het voor allemaal samen eigenlijk een lichte last. Met zoveel mensen. De telling van de levieten vinden we ook in dit hoofdstuk. Ik heb er even bijgerekend hoeveel procent dat nou eigenlijk uitmaakt. Dan kwam ik op een raar verschil. Er zijn 2750 Kehatitische mannen tussen de 30 en de 50. Dat is 32% van het totaal aantal mannen. Gerekend vanaf één maand oud, dat zijn er 8600. En zo zie je bij de Gersonieten dat 35% van hen aan het werk is aan de tabernakel en de merarieten ineens 52%. Nou ja, dat berust misschien op toeval. Maar dat is ongeveer wel wat je mag ook verwachten. Dus gemiddeld betekent dat op de 8580 man tussen de 30 en de 50, dat is ongeveer 38% van de 22.300 levieten die er in totaal zijn. Allemaal aan deze ene taak gewijd. Het dragen van Gods huis door de woestijn van deze wereld. Nou, wat dat betreft laten we vers hoofdstuk 4 verder achter ons. En in hoofdstuk 5 komen wij in die eerste vier verzen bij iets dat een beetje hoort bij de andere thema's in hoofdstuk 5. Dat ga ik direct wel aangeven. Maar het eerste is dat Gods heiligheid in het legerkamp, de legerplaats, van dien aard is dat uit de legerplaats weggestuurd moeten worden mensen die daarmee niet in overeenstemming zijn. En het wordt hier gezegd tot heel Israël. Gebied de Israëlieten dat zij dat doen. Het is niet de verantwoordelijkheid alleen van de leiders. Heel Israël moet daarover waken. En dat is natuurlijk ter bescherming van Israël. Want daar is voortdurend het gevaar van onreinheid. Er was in die tijd nog helemaal geen benul natuurlijk van microben en van bacteriën en virussen en ik weet niet wat. En des te opmerkelijker is dat er zo'n buitengewone zorg was dat onreinheid zich niet kon verbreiden. Dat geldt voor melaatsheid. We hebben destijds al gezien dat we niet zeker weten of dat woord het wel helemaal dekt, of het echt gaat om lepra. Waarschijnlijk gaat het om een hele verzameling van huidziekten waarbij zweren of wonden waren, waar vocht uitkwamen, waardoor men doodsbenauwd was voor besmetting. Want zo had men natuurlijk wel begrepen dat als je met die mensen in aanraking kwam, je zelf ook besmet kon worden. We hebben dat gezien in Leviticus 13 en 14. Elke vloeiende, of het man of vrouw is, bij wie vocht vloeit uit de geslachtsdelen, die kunnen ook een verontreinigende invloed op anderen hebben. We weten natuurlijk dat daar onschuldige vochten bij zijn, zaad, menstruatiebloed, dat helemaal niet besmettend is. Maar in een samenleving waarbij je dat allemaal niet precies weet, is het goed om dan maar rigoureus al die mensen in quarantaine te zetten. Ik kom zo op dat woord terug. En dan ook nog elke onreine, ieder die onrein is door aanraking van een lijk. Ook daarvan bestond dus het besef dat je daardoor onrein kon worden. Dat dat ook op anderen overgedragen kon worden. In de geestelijke toepassing moet je wel bedenken dat deze drie groepen van mensen zelf normaliter geen schuld hadden. Ik zeg normaliter, want de keren dat we in het Oude Testament lezen over melaatsheid die uitbreekt, gaat het altijd om zonde. Denk maar aan Miriam, aan Gehazi, aan koning Uzia. We hebben destijds ook gezien, melaatsheid is een beeld van de zonde van de eigen wil. En vloeiend betekent ook dat je een verontreinigende invloed op anderen hebt en daar ben je persoonlijk wel degelijk schuldig aan. En zo is het ook mensen die onrein zijn doordat ze zelf in verbinding met onreinheid zijn gekomen en dat ook kunnen doorgeven. 1 Korinthe 15 vers 33 zegt als algemeen beginsel, verkeerde omgang bederft goede zeden. Als jij verkeerde omgang hebt, dan kun je dat overbrengen op anderen. Dus hoewel deze mensen zelf daar geen schuld aan hadden, is dat in de toepassing wel het geval. En eigenlijk is dit een uitgangspunt voor wat we in het Nieuwe Testament kerkelijke tucht noemen. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 5 vers 13, doet de boze uit uw midden weg, dan citeert hij letterlijk, weliswaar niet nummer 5, maar wel het boek Deuteronomium, waar die uitdrukking een heel aantal keren voorkomt. Daar gaat het over de doodstraf, daar gaat het in 1 Korinthe 5 niet over, maar wel over het verwijderen uit de gemeenschap. En die verwijdering is in principe nooit voor altijd. Alle tucht moet erop gericht zijn dat er herstel plaatsvindt. En hoewel dat er hier niet bij staat, zo legt Abraham Ibn Ezra ons toch uit dat dit voor een beperkte tijd was. Hij zegt dat was voor 7 dagen. Het is een soort quarantaine. Na 7 dagen werden ze opnieuw bekeken of ze rein waren. En dan konden ze weer terugkeren in de legerplaats. Wij vertalen dat heel makkelijk naar westerse normen van besmetting en dat soort dingen. Maar we moeten goed bedenken dat de achtergrond van dit soort geboden nooit medisch-biologisch is. Het gaat om religieuze redenen. De heiligheid van God verdraagt geen onreinheid. En deze drie vormen van onreinheid worden speciaal genoemd. Ze hebben geen plaats in de legerplaats waar God woont. Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, daar gaat het over zonde tegen de naaste. Het wordt niet zo precies uitgeduid welke zonden bedoeld zijn. Het is sowieso een uitbreiding van regels die we al vonden in Leviticus 5 in verband met het schuldoffer. Maar je zou eruit kunnen opmaken dat het hier vooral gaat om zonden als diefstal. Je ontvreemt iets van de ander, zo wordt het ook meestal genoemd. Het zijn wetten op de ontvreemding. Maar misschien ook valse eden, eedzweringen die je tegenover een ander pleegt, ontrouwelijk, waardoor je die ander schade toebrengt. Maar wat wel belangrijk is, dat zijn de grondbeginselen van de manier waarop dit behandeld wordt. Omdat dat eigenlijk ook geestelijk voor ons nog steeds vergelijkbaar is. In de eerste plaats, de zonde moet beleden worden. Eigenlijk is er in de Bijbel geen echte vergeving zonder belijdenis. 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En Spreuken 28... daar zegt Salomo, vers 13, wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid geschieden. Belijdenis is de erkentenis van de zonde. Dat is het mooiste als je dat met naam en toenaam noemt, maar het gaat erom, je geeft toe, je beleidt, je erkent dat je die zonde gedaan hebt. En als die belijdenis echt is, dan probeer je het ook goed te maken. Dat is een heel belangrijk principe. Je kunt natuurlijk makkelijk zeggen belijden om van de zaak af te zijn. Maar als je het echt meent, als je echt spijt hebt van wat je hebt gedaan, dan is er ook een verlangen om het weer goed te maken. Dus je moet dat verschuldigde vergoeden. In beide zit dat woord goed. Het verschuldigde vergoeden. En bovendien, dan is de zaak eigenlijk nog niet ermee afgedaan. Want je hebt de ander ook smart aangedaan, doordat die een tijd lang beroofd was van het een en ander. En daarom moet er smartengeld betaald worden. Dat is die 20% extra waar we destijds in Leviticus ook al over gehad hebben. Dat gebeurt aan de benadeelde. Als hij niet meer leeft, aan een bloedverwant. Dat zullen veelal de kinderen van die persoon zijn. Of als er helemaal geen bloedverwanten zijn, aan de priester. En de rabbies die zeggen tamelijk eensluidend, dan moet die benadeelde wel een kinderloze proseliet geweest zijn. Want wie heeft er nou in Israël totaal geen familie? Zeker bij de gigantische gezinsomvangen van die tijd. Nou ja, ik geef het nou door voor wat het waard is. Een proseliet, die kan dus wel individueel zich aangesloten hebben en verder geen familie hebben in Israël. En als hij dan ook nog eens geen kinderen heeft, in dat geval moet er 20% betaald worden, maar dan gaat hij naar de priester. Vervolgens een offer. Ik heb daar pas in een ander verband ook weer over gesproken. Hoe belangrijk is het principe dat elke zonde, ook een zonde tegenover de naaste, altijd ook zonde tegenover de Heere God is. Je kunt rechtstreeks tegen de Heere God zondigen, doordat je hem iets beloofd hebt wat je niet doet, doordat je zijn naam ijdel gebruikt. Maar je kunt ook tegenover de naaste zondigen, maar ook in dat geval is het altijd een zonde tegenover de Heere God. En het hele principe van het schuldoffer en de ram die daarbij geofferd worden, wat natuurlijk altijd een verwijzing is naar het werk van Yeshua, betekent altijd dat erin tot uitdrukking komt dat ook naar de Heere God de zonde moet worden goedgemaakt. Je kunt de zonde naar de naaste goedmaken door een betaling te doen, maar zo werkt het bij God niet. Bij God moet er de dood zijn van een plaatsvervangend offer. In vers 9 wordt nog aangevuld over de hefoffers. Volgens de rabbi zijn dat de eerstelingen van de oogst, waar je het ook al in Exodus 23 over gehoord hebt. En die zijn blijkbaar ook bestemd voor de priesters. Dat is misschien de reden dat het hier in één adem erbij genoemd wordt. Al het overige, dat mag de eigenaar behouden. Maar Rashi zegt, de bedoeling is, als jij het deel dat je aan de priesters verschuldigd bent ook inderdaad aan hen afstaat, dan zul je daarvoor in dit tijdelijke leven rijkelijk gezegend worden. En dat is een mooie gedachte. Als iets plicht is, dan staat er eigenlijk ook geen beloning tegenover normaliter. Beloning is voor wat je extra doet. Tenzij dat de beloning bij de afspraak geregeld is. Je bent verplicht om te werken voor je baas, daar heb je voor getekend. Maar hij heeft getekend dat hij jou dan ook daarvoor betaalt. Maar als je iets vrijwillig afstaat, vrijwillig tussen aanhalingstekens, want de Heer legt je dat op. Maar als je die verplichting dan vervult, zul je daarvoor ook rijkelijk gezegend worden. En dat is, komt eigenlijk niet zo vaak voor aan dergelijke gedachten. Zo vind je constant in de Tora in kleine gedeelten gedachten die ergens niet anders die tegenkomt. En de kunst is, nou ja, daarvoor hebben we rabbies en theologen gehad die dat al 2.000-3.000 jaar doen. De kunst is om die dingen eruit te vissen. En dit is dan weer zo'n kleinood. De Heere God zegt, je moet dit, maar als je het doet, zal ik je ook rijkelijk belonen. Als je nou nummer 5 in zijn geheel bekijkt, dan hebben we 3 gedeelten. We hebben dat wegzenden van de onreinen. We hebben die kwestie van het beleiden en goedmaken wat je hebt ontvreemd. En dan heb je dat merkwaardige offer van de jaloersheid, waar we direct over komen te spreken. En als je dat verband ziet tussen die 3, dan zie je dat hoort inderdaad wel bij elkaar. Het gaat over verontreiniging en schuld. Normaal is dat je de genade van God ontvangt, als je je zonde tenminste beleidt en goed maakt. Genade op grond van een plaatsvervangend offer. Dat hebben we net gezien in vers 5 en 10. In vers 1 tot 4 hebben we gezien, als er ongeoordeelde zonden zijn waar die onreinheid van spreekt, naar verwijst, dan moet je die zonde met de zondaar wegdoen. Dus of, nogmaals, de zondaar doet zijn zonde zelf weg, dat heet belijdenis. Of als hij dat weigert, wordt hij met zijn zonden weggedaan. En dat zie je in die eerste verse, in beeld natuurlijk, in type. Daar wel verwezen naar 1 Korinthe 5. En nu krijgen we een derde situatie. Er is een verdenking, een vermoeden van schuld. Natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dit is geen aanmoediging van allerlei achterdochtige echtgenoten. Er moet een gegronde verdenking van schuld zijn. Die zaak moet onderzocht worden en eventueel komt er dan een veroordeling. Er zijn zaken die zijn duidelijk. Als bij iemand melaatsheid uitbreekt, dan zie je dat meteen. Andere zaken zijn niet zo duidelijk. Hier gaat het over een vrouw waartegen de verdenking is gerezen dat ze wel eens overspel zou kunnen begaan. Maar het is moeilijk om daar zekerheid van te krijgen. En vandaar dit heel uitzonderlijke stukje wetgeving in de Tora. Het is de wetgeving op de achterdocht. Een woord uit de herziende statenvertaling dat ik wel erg mooi vind. En een van de redenen waarom deze passage zo boeiend is, is omdat we hier te maken hebben met een typisch godsgericht. Ik weet niet of u weet wat dat is, maar we hadden dat zelfs in de middeleeuwen ook in ons wereldje. Als de waarheid niet aan het licht kan komen, dan moet God het maar duidelijk maken. Je had bijvoorbeeld, als iemand, een vrouw verdacht werd van hekserij, ja, bewijs dat maar eens een keer. Dan werden er allerlei godsoordelen bedacht. Ze werd in het water gegooid. Als ze dan verdronk, dan was ze onschuldig. Leuk is dat. Als ze bleef drijven, dan was het een heks en dan werd ze gedood. Dus het maakte eigenlijk voor die vrouw helemaal niet uit, want in beide gevallen gingen ze dood. Althans, heel vaak verdronken ze natuurlijk. Want daarom de heksenwagen in oude water, want daar kon je laten zien dat je wel degelijk gewicht had. Maar dat kon ook bijvoorbeeld zijn als jij beschuldigd werd als vrouw en je kon je niet verdedigen, dat je dan een ridder aanwees die voor jou in het strijdperk ging. En men was ervan overtuigd, en ik denk ook dat het heel vaak zo gewerkt heeft, dat de Heere God de overwinning zou schenken aan jouw ridder, als je tenminste echt onschuldig was. Er zijn wel meer voorbeelden van in de Tenach. Bijvoorbeeld bij Korach zie je dat. Niemand oordeelt Korach. Ja goed, Mozes spreekt een vonnis uit. Maar het is de Heere God die rechtstreeks dat oordeel over Korach laat komen, doordat hij met zijn bendegenoten door de aarde verzwolgen wordt. En een ander godsoordeel, dat vind je dan Paul daarop in nummer 17, we krijgen dat binnenkort, die staf van Aaron. Al die staven liggen daar in het heiligdom en de Heere God laat die staf van Aaron tot bloei komen. En een derde heel bekend voorbeeld, dat zijn loten die geworpen worden. Ik heb erbij gezet spreuken 16 vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar wat eruit komt uit dat gooien van die dobbelstenen of die loten, dat wordt door de Heer bepaald. Er is geen toevalselement in. Het is iets waardoor de Heer spreekt. Dan gaat het natuurlijk niet over als je mens erg hier niet speelt of dat soort dingen. Dat zal wel erg ver gaan. Maar als voor het aangezicht des Heeren gezegd wordt, Heere, Wilt u duidelijk maken wat er aan de hand is, zoals in Jozua 7 bij Achan? In 1 Samuel 14, waar het lot moet uitmaken wie er gelijk heeft, Saul of zijn zoon Jonathan. In Jona 1, waar het lot Jona aanwijst als de schuldige, waardoor de storm ontstaan is. In al die gevallen waren mensen van overtuigd dat als zo voor het aangezicht van God of van de goden, zoals in Jona, dat lot geworpen wordt, dat de Heere God door dat lot zal spreken. Trouwens, ik had er nog bij kunnen vertellen, Handelingen 1 natuurlijk, waardoor het lot ook Matthias als 12e apostel wordt aangewezen. Nou, wat is de situatie hier? Een man verdenkt zijn vrouw van overspel. Maar hij heeft geen bewijzen. Zij ontkent uiteraard, want anders was er geen verdenking, dan was er zekerheid. En er zijn ook geen getuigen. Als die er zijn, dan is de zaak ook beslist. Maar zij ontkent, er zijn geen getuigen en toch heeft hij stellige redenen om aan te nemen dat zij overspel gepleegd heeft. Dan brengt hij haar voor de Heren, zoals er staat, dat wil zeggen, hij brengt haar in de voorhof voor het aangezicht des Heren die daar woont. Nou, dan komt er een hele procedure. Er zijn eerst twee voorbereidende maatregelen. Er moet een graanoffer, vroeger heette dat een spijsoffer, worden bereid. En dat heeft hij een bijzondere naam. Het is een graanoffer der herinnering. Je zou dat zo kunnen opvatten dat God als het ware in herinnering gebracht moet worden, dat er een geschil is. Hij wordt geattendeerd op het geschil. Door het offer wordt de Heere God rechtstreeks in de zaak betrokken. En de tweede naam is graanoffer der achterdocht. Graanoffer der jaloersheid. Dat waren zo'n Eva, was 2 à 4 liter gerstemeel. En die werden aan haar handen gelegd. Het is haar graanoffer, dat wil zeggen een graanoffer met het oog op haar situatie. Nou, dus best een aardig gewicht als het zo op je handen gelegd wordt. Maar het geeft niet, laat ze het maar even goed voelen. Want ook al is ze onschuldig, er is toch een hele ernstige situatie ontstaan. Een man zal ze ook wel 3 keer bedenken voordat hij zoiets doet. Want hij wil niet afgaan als straks blijkt dat die vrouw onschuldig is. Daar staat zij met al dat meel in haar handen. Dat straks aan de Heere God geofferd zal worden. Dan neemt de priester heilig water. De rabbi zeggen dat komt uit het koperen wasvat. Dat staat hier ook niet bij, maar dat ligt wel voor de hand. En dan neemt hij stof van de grond van het heiligdom. Want u weet, de tabernakel heeft 3 muren, een voorhangsel en een tentdak, maar geen vloer. Later in de tempel was dat anders, toen konden ze dit ook zo niet meer uitvoeren. En dan gingen ze naar buiten om het uit de voorhof te halen, vertellen ons de rabbies. Maar hier werd dat gewoon van de aarde, want de vloer was gewoon het zand van de woestijn en alles wat daar groeide. Je nam van dat stof en dat deed je in dat wasvat, in dat heilige water, pardon. Dat deed je allemaal samen in een aarden vat. Zo, nu waren de voorbereidingen klaar en nu kwamen de eigenlijke 7 handelingen. Het haar van de vrouw, het haar van de vrouw wordt losgemaakt. Het is trouwens lastig met de vertaling. Ibn Ezra zegt het haar wordt ontbloot. Maar niemand is er eigenlijk zeker van wat nou exact de bedoeling daarvan was. Er zijn wel vermoedens geuit. Was het een teken van vernedering? Dat zou heel goed kunnen. Dat loshangende haar of dat ontblote haar. Grappig genoeg is dit het vers waar de latere orthodoxe joden op gebaseerd hebben dat een vrouw in het openbaar altijd haar hoofd bedekt moet hebben. Zoals onze overgrootmoeders trouwens ook allemaal hadden, maar dat is nou even een ander verhaal. En dus ontbloting was al een vorm van vernedering. Of was het een teken van haar ontrouw? In 1 Korinthe 11 lijkt het lange haar in verband gebracht te worden met de trouw van de vrouw aan haar echtgenoten. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval is het een heel opvallende handeling. In hoofdstuk 6 zullen we nog een keer over haar horen. Dit zijn 2 hoofdstukken over haar. Ik bedoel niet hem of haar, maar ik bedoel het hoofdhaar. De tweede, er komt een dubbele bezwering aan. De priester spreekt plechtig uit ten overstaan van de vrouw. Als je schuldig bent, zul je onder de vloek komen. Als je onschuldig bent, komt er geen vloek. Zul je van gevrijwaard brengen. De derde handeling is dat de vrouw zegt amen, amen. Waarschijnlijk omdat hij 2 bezweringen uitsprak, moet ze op allebei met adem zetten. Er zit als het ware een handtekening eronder. Vervolgens, ook al zo merkwaardig, schrijft de priester al die vervloekingen op een blad. En dat wast hij vervolgens af in dat water. Net alsof die vervloekingen dus heel letterlijk ook in dat water ingaan. Dat moet je natuurlijk heel zinnebeeldig zo voorstellen. En dan moet die vrouw dat water drinken. Dat is natuurlijk geen lolletje, dat is vermengd met stof van de aarde, met grond, met zand. En dan ook nog eens die vervloeking. Die heeft natuurlijk al ook een machtige uitwerking op haar. De hele plechtigheid van de gebeuren. Wij zouden dat vandaag makkelijk willen psychologiseren. Maar het is natuurlijk ook zo dat er een geweldig effect van uitgaat. Ze weet als ze schuldig is, nou ben ik erbij. En ze weet ook als ze onschuldig is, mij zal niets overkomen. Maar als je, hoe vaster je gelooft in dat godsgericht, denk ik ook stiekem, dat des te beter werkt het ook. Dan wordt ook nog eens dat graanoffer gebracht. Waardoor de Heere God persoonlijk in deze zaak wordt beslist. En nu is het de kwestie van afwachten. Als ze schuldig is, dan zie je het aan haar. De lichamelijke gevolgen. De buik, de schoot valt in. En dat heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met de gedachte aan de voortplanting. De straf is dat ze geen kinderen meer kan krijgen. De beloning is dat ze kinderen zal baren. Het wordt helemaal, dat is ook begrijpelijk, natuurlijk overspel. En de seksualiteit daarbij hoort, alles staat in verband met de voortplanting. Ze dreigt als het ware kinderen te kunnen gaan baren aan een verkeerde man. Dus ook de vloek heeft effect op haar voortplantingsvermogen. En als ze onschuldig is, dan belooft de Heere God haar, want dan komt ze weer bij haar man terug, dat ze kinderen zal baren. In vers 29 tot 31 wordt het allemaal nog eens plechtig samengevat. Dit zeer ernstige wetsartikel over de vrouw die verdacht wordt. En als je denkt aan de geestelijke betekenis daarvan, ja, dan kun je daar haast niet omheen dan om het feit dat God in de Tenach een relatie heeft met Israël die vergeleken wordt met die tussen een man en zijn vrouw. Jeremia 2 zie je dat eigenlijk bij de Sinaïde de trouwerij plaatsvond. En hoe de woestijnreis vergeleken wordt met wat wij zouden noemen de wittebroodsweken. De Heere God is jaloers ten aanzien van zijn vrouw. Jaloersheid is in veel opzichten een zonde, werk van het vlees, zegt Galaten 5. Maar er is ook een jaloersheid die inhoudt een waken over dat waarvan je zo graag wil dat het rein bewaard wordt. Daarom wordt de Heere God vaak genoemd een naijverig God. Statenvertaling zelfs een ijverig God. Maar ijver of naijver, denk maar aan het Duitse Eifersucht, dat betekent jaloersheid. Dus er is niks mis om te zeggen, God is een jaloers God, in de zin van dat hij niet wil dat zijn geliefde echtgenote zich afgeeft met de andere mannen. Dat betekent natuurlijk de afgoden. En in het Nieuwe Testament is het precies zo met Yeshua's relatie met zijn gemeente. Dat daar ook een man-vrouw relatie is, dat lezen we al in Efeziërs 5. En dat er gevaar is voor afwijking, lezen we in 2 Korinthe 11, vers 2, 3. Maar Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd aan Christus verloofd, opdat jullie ook bij Christus zouden blijven, niet van hem zo afwijken, niet zouden afgeven met vreemde mannen. En in Openbaring 18 tot 22 vinden we natuurlijk het geweldige contrast tussen de grote hoer en de reine bruid van het lam. De pseudo-vrouw van het lam en de echte vrouw van het lam. En alles wat God doet met Israël in de Tenach, maar ook in de eindtijd, alles wat Yeshua doet ten aanzien van zijn gemeente, dat hele proces dient tot loutering van zijn geliefde. Om haar te bewaren, om haar als ze afwijkt weer terug te brengen en in zijn gemeenschap te herstellen. En dat graanoffer krijgt daardoor ook zijn diepe betekenis. Want elk offer verwijst naar het offer van Yeshua. Een graanoffer is weliswaar geen bloedig offer, maar het is toch een verwijzing naar zijn God toegewijde leven. Yeshua's overgave door zijn hele leven gekenmerkt wordt, die was er uiteindelijk voor ons allemaal. Ook voor ons die belijden dat we hem trouw zijn, maar die dat soms helemaal niet zijn. Het is merkwaardig als je deze wet leest op de jaloersheid, dat je niet altijd kunt zien. De ene keer lijkt het alsof het eigenlijk al vaststaat dat ze schuldig is. Het moet nog even bewezen worden. Dan wordt er weer een deur opengelaten dat ze dat niet is. Het blijft onduidelijk. En zo is het eigenlijk hier bij ons ook. Bij ons zou je kunnen zeggen, de ene keer wel, de andere keer niet. Maar de basis waarop we elke keer weer hersteld kunnen worden in de gemeenschap is de overgave van Yeshua tot in de dood. En zelfs dat stof van de aardbodem herinnert aan de dood. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Psalm 22 vers 16 zegt, gij legt mij in het stof van de dood. Als het ware de dood wordt over haar geproclameerd. Dat is de dreiging. Als je schuldig bent, vrouw, laat dan zoals dat stof spreekt van de dood. De dood jouw lichaam raken. En denk dan, onvruchtbaarheid is als de dood. Hè? Romeinen 4, daar lezen we van Abraham en Sarah dat ze hun lichamen waren afgestorven. Dat betekent gewoon, ze waren onvruchtbaar. Maar dat is eigenlijk bijna hetzelfde als dat je dood bent. Het lichaam is dood. Het lichaam kan geen vrucht meer dragen. En zo is dat hier ook. Het stof verwijst naar de dood die over haar geproclameerd wordt in geval ze schuldig is. Maar het is stof uit het heiligdom. Het is de dood van Yeshua die hij heeft ondergaan, die toegepast wordt op ons. Het is altijd een dood ten dode of een dood ten leven. Dat is heel merkwaardig. Hier vlak in de buurt was iemand die een grote evangelisatiecampagne wou beginnen. En ook de zeer zware dominee van het dorp opbelde om te vragen of hij mee wou doen. En de dominee sprak de onsterfelijke woorden, het evangelie is een reuke des doods ten dode. Waarop onze broeder zei, maar het is ook een reuke des levens ten leven. Maar wat de dominee wilde zeggen is, het evangelie verkondigen betekent ook verantwoordelijkheid laden op mensen. Dat is vergelijkbaar met deze bezwering die uitgesproken wordt. Als je het evangelie aan iemand verkondigt, is dat ook een vorm. Nou ja, ik hoop dat u niet ver gezocht vindt, maar probeer te begrijpen wat ik bedoel. Is het ook een vorm van bezwering die je uitspreekt? Dat wil zeggen, je zegt daarmee, luister, dit evangelie kun je aannemen of je kunt het afwijzen. Er is geen tussenweg. Neutraliteit bestaat niet. Als je denkt dat je neutraal bent, dan wijs je het af. En in die zin zegt Paulus in 2 Korinthe 2, het evangelie is reuken des doods ten dode. Dat wil zeggen, als mensen niet willen, zijn ze er slechter aan toe dan wanneer ze het evangelie nooit gehoord hadden. En dat is ook wel eens goed als we het evangelie verkondigen. Je laat een grote verantwoordelijkheid op mensen die het niet willen aannemen. In die zin is het een reuken des doods. En zo zegt de priester, dat stof dat ik je te eten geef, dat stof is voor jou ten dode, als je schuldig bent en dat niet wil belijden. Maar het stof is voor jou ten leven. Je man zal je weer aannemen en je zult hem kinderen schenken. Het is ten leven als je onschuldig bent. En vandaar dat merkwaardige verband zie je met 2 Korinthe 12. Het evangelie in deze tweeërlei uitwerking. We zijn een beetje vroeg, ik ga heel eventjes verder. We zagen natuurlijk net die ontrouwe vrouw, althans we gaan er nu maar vanuit dat het vooral gaat over de ontrouwe vrouw. Daartegenover staat de trouwe vrouw en man. Het viel me eigenlijk nu pas op, terwijl ik zo vaak naar gekeken had, dat er staat wanneer een man of een vrouw. En dat komt eigenlijk doordat in dat hele verdere gedeelte steeds verondersteld wordt dat het een man is. Zo lijkt. Er wordt steeds in de hij-vorm gesproken. Maar in feite gold het voor elke Israëliet. Elke Israëliet kon de gelofte van het Nazireërschap afleggen. Wanneer een man of een vrouw. Let eens op dat enkelvoud. God zegt niet tegen zijn volk, wat zou dan fantastisch zijn als jullie allemaal Nazireërs zouden willen worden. Allemaal zo toegewijd zouden willen zijn aan mij, als dat eigenlijk van jullie zou mogen verwachten. Als je ziet alles wat ik voor jullie gedaan heb, dan mag ik toch ook wel verwachten dat jullie nu mij ook zouden willen dienen. En, maar dat doet God niet. Hij spreekt de enkeling aan. Wanneer iemand, een man of een vrouw in Israël, op een heel bijzondere wijze zich zou willen toewijden. Dus niet genoegen ermee neemt. Nou, ik hoor ook bij het volk van God, dat is al mooi. Wat willen mensen dan nog meer? Je moet toch niet al te vroom willen zijn. Je moet ook niet overdrijven. Weet je wel, de gewone excuses die we vaak horen en die we misschien zelf ook wel eens geuit hebben. Maar nee, als een man of een vrouw zich op een heel bijzondere wijze zou willen toewijden, dan zijn dit de voorwaarden. Het doet me een beetje denken aan, een beetje boel, aan wat je in de pastorale brieven leest. Weet je wel, 1 en 2 Timotheus en Titus. Daar vind je een paar keer de uitdrukking, gij o mens gods. Mens is daar neutraal, dat kan man of vrouw zijn. Maar we denken tegelijkertijd wel aan de uitdrukking die je vindt in de Tanach. Heel veel keren een man gods. Mozes wordt een man gods genoemd en er waren er nog heel veel anderen. Niet elke Israëliet is een man gods of een vrouw gods. Dat waren zulke mensen die op een heel bijzondere wijze zich hadden overgegeven aan de Heere God. Om hem door een gelofte voor een bepaalde periode, het wordt eigenlijk nooit verondersteld dat het voor het hele leven is, althans hier niet, voor een bepaalde periode zich heel in het bijzonder toe te wijden. Om een ruwe vergelijking te maken, zoals jongelui in hun jongere jaren zouden kunnen zijn. Ik wil een paar jaar van mijn leven voordat ik een gezin ga stichten en een baan ga beginnen. Al die dingen meer. Op een heel bijzondere wijze aan de Heere God geven. Om bijvoorbeeld een paar jaar in het zendingsveld door te brengen. Ik ga er zo verder op door. Maar het woord Nazireer, dat is natuurlijk afgeleid van het Hebreeuwse woord Nazir. En Nazir komt van een werkwoord dat betekent zich onthouden. Dus merkwaardig is dat het accent ligt niet op de toewijding aan de Heere God, maar de manier waarop hij die toewijding laat zien. En die toewijding is dat hij zich onthoudt van allerlei dingen. Dat lijkt een negatieve benadering, maar we zullen direct zien dat het dat niet is. Je onthouden van, en dan komen die verschillende dingen waarvan je je moet onthouden, is hier het kenmerkende van wat de Nazireer doet. Terwijl daarmee stilzwijgend verondersteld is dat zijn leven niet alleen maar bestaat uit dat waar hij niet meer aan meedoet, waar hij zich van onthoudt, maar natuurlijk de positieve invulling ervan. Klein vergelijkingetje. Weet u hoe dat was met de vaste periode vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk? Of misschien weet u dat niet. Ik heb het ook niet uit ervaring. Maar als vasten gaat betekenen dat je vooral geconcentreerd bent op wat je allemaal niet mag eten, dan wordt het een juk. Dan is het waardeloos. Vasten heeft alleen maar zin als je je onthoudt om je geestelijke energie te gebruiken voor een hoger doel. Anders is vasten alleen maar een heel vervelend jukken. Dat werd het steeds meer en daardoor werd het, kreeg je eerst plaats een gekke carnavalsgewoonte en later werd het ook steeds minder. En vandaag heb je alleen nog maar carnaval en totaal geen vasten meer. Dat was vasten een juk worden. Dit zijn ook drie vormen van vasten die een juk worden als je niet die tijd en die geestelijke energie gebruikt voor die bijzondere toewijding aan de Heere God. Nou, dat even heel in het algemeen over het Nazireerschap. En dan gaan we direct over een kwartier daarmee door. Tot zo.